Veiligheidsinformatiebladen. PCN-notificaties. Grootte van de labels. Het product wel of niet verkopen aan consumenten. Alledaagse vragen voor iedereen die gevaarlijke producten in de markt zet. In de Regulatory Vibe bespreken we de ins en outs van de regelgevingen. Duiden we de impact op bedrijfsvoeringen, maar bespreken we ook praktische tips en tricks. Alles om het regulatory landschap wat begrijpelijker te maken.
Welkom bij de Regulatory Vibe. Podcast nummer 7, nieuw jaar, nieuwe kansen. En ook deze podcast gaan we ietsjes anders inregelen dan de podcasts die we vorig jaar hebben opgenomen. De 6 podcasts waarin we diverse specialisten hebben gevraagd om met ons te filosoferen over verschillende onderwerpen in het regulatory landschap. Deze podcast gaan we dat ietsjes anders doen. We hebben geen externe gasten, maar we hebben vandaag 2 interne gasten. We hebben vandaag Bram en Erik bij ons, 2 teamleden die zich bezighouden met het opstellen van veiligheidsinformatiebladen. En we gaan intern filosoferen, discussiëren over de nieuwe eisen die gesteld worden aan het veiligheidsinformatieblad sinds januari van dit jaar. Misschien even een huishoudelijke mededeling. Intern, of de echte nieuwe eisen gaan we niet in detail bespreken. We hebben daar namelijk een webinar voor. We hebben al een nieuwsflash gedaan. Er zijn al verschillende aspecten en verschillende manieren waarop we daarop gecommuniceerd hebben. Wat we vandaag willen gaan doen is voornamelijk filosoferen over de impact voor de praktijk. Dus wat betekent het? Wat zijn de gevolgen? Wat betekent het voor de keten? Wat zien wij bij onze klanten? Maar wat zien we ook misschien niet, wat we wel gaan verwachten nog naar de toekomst toe? Eventjes een hele korte introductieronde. Rechts van mij zit Erik.
Hallo, ik ben Erik.
Erik is onze specialist op het gebied van veiligheidsinformatiebladen.
Dat klopt, ja.
Ja, daar hebben we er een aantal van in de
gelukkig maar.
En aan mijn linkerkant zit Bram. En
hoi, ik ben Bram. Hallo.
Bram is ook onze VIB-specialist. Zoals jullie weten is dat natuurlijk hetgene waar we ons mee bezighouden. Dus niet heel erg raar dat de specialisten zijn die bij ons zitten. Misschien een beetje achtergrond. Het veiligheidsinformatieblad, de manier waarop we communiceren over gevaren van een stof of een product. Er zitten regelmatig wel wat verschillen in, aanpassingen aan, wetgeving technisch gezien. Alleen nu hebben we er eentje te pakken die, door ons, niet echt, maar misschien door de markt heel erg streng wordt opgepakt.
Ja, want het grappige is, als je een geclassificeerd product hebt, moet je sowieso een veiligheidsinformatieblad voorzien. Maar we zien toch dat heel veel bedrijven, personen, al 10 jaar met hetzelfde veiligheidsinformatieblad in het rond zullen zijn. Met al respect daarvoor, maar eigenlijk moet je ervoor maken dat een veiligheidsinformatieblad up-to-date is. Dat is gewoon wettelijke verplichting. Als je dan merkt dat de laatste 2-3 jaar een heel aantal veranderingen zijn gebeurd, zoals bijvoorbeeld wettelijke klassificaties, dan had het eigenlijk al wel aangepakt moeten zijn. Wat we nu heel hard zien is dat met de nieuwe Annex 2, die eigenlijk zo nieuw niet is, maar die wel al ingegaan is, dat er vanuit de keten uit iets beweegt, waardoor dat er heel veel vragen zijn van, voldoet mijn blad nog wel? En ineens is het ook van, er is een nieuwe wetgeving waardoor dat ik moet zorgen dat mijn blad in orde is. Nee, dat was al zo. Er zijn gewoon een aantal details of een aantal voorwaarden in het VIB die wat gewijzigd zijn.
En wat denken jullie maakt dat deze wetgeving, of deze verandering eigenlijk van de Annex 2 er juist nu voor zorgt dat er zoveel aandacht voor is? Want dat vind ik een beetje lastig. Hè? Wij zien intern heel goed welke veranderingen er zijn. En in het verleden zijn er grotere veranderingen geweest. Dit is natuurlijk wel een stevige verandering voor de veiligheidsinformatiebladen. Maar waarom heeft deze nou zoveel aandacht? Dat is in het verleden nooit geweest.
Ik denk dat de trigger er ook een beetje in zit van dat men echt wel gewoon de toevoeging ook in dat VIB wilt hebben, dat het up-to-date is en overeenkomst met de huidige wetgeving. Mm-hmm. Dus dat er dat amended by 2020-878 in staat. En dat zijn vragen die nu op de een of andere manier opgepikt worden in de keten. En dan terug naar boven toe, dus van klant naar leverancier of naar fabrikant gesteld worden van hey, dat VIB voldoet niet, of hey, ik heb blijkbaar recht op een recent VIB, kunnen jullie me dat voorzien? En op een of andere manier is dat een trigger en zijn al die partijen ineens allemaal wakker geworden. Dat zien we ook bij ons in de aanvragen. Omdat ineens valt iedereen over dat veiligheidsinformatieblad en dat moet voldoen aan de huidige wetgeving. Terwijl dat ik net ook zeg van, kijk, dat is gewoon wettelijk geregeld. Daar moest gewoon al een veiligheidsinformatieblad zijn. Mm-hmm. En daar waren ook al vereisten aan.
Ja.
Dus dat is wel heel interessant om te zien. Waar komt het inderdaad vandaan, die
trigger?
En ja, dus dat is een beetje speciaal.
Ja, er zijn ook klanten die van andere klanten komen die per se dat stukje van amended 20 erboven willen hebben.
Ja.
Terwijl dat eigenlijk al erin stond, maar ze willen het echt per se op een duidelijke plek hebben staan.
Dus misschien meer iets in het kader van compliance. Hè? We hebben de juiste informatie op basis van de laatste wetgevingen dan dat men echt geïnteresseerd is in die veranderingen die in het VIB staan.
Ik denk dat het ook een combinatie zal zijn, want er zijn een aantal veranderingen. Je kan bijvoorbeeld de UFI mee vermelden in je VIB. Er zijn wettelijke veranderingen geweest voor klassificaties. Misschien dat het goed is dat dit als trigger werkt, waardoor dat mensen die inderdaad 8, 9, 10 jaar met een bepaald VIB rondlopen, nu die vragen gaan stellen om recent informatie door te krijgen. Daar ben ik absoluut voorstander van. Ik bedoel, veiligheid primeert. En hoe beter en duidelijker de informatie is die je doorgeeft, hoe beter dat is voor alle partijen.
Ja. Ja, je ziet natuurlijk ook wel dat de inspectiediensten nu er steviger op zitten. Hè? Ja. Bij de voorgaande wetgevingsveranderingen op dit gebied was dat wat, waren ze daar wat milder in. Nu zie je dat ze heel stevig zeggen, ja eigenlijk, hè, want deze wetgeving die is er sinds, zeg ik even goed, begin 2020,
medio. Ik heb liegen, juli of augustus 2020. Vastgelegd.
Dus dat betekent eigenlijk officieel gezien dat alle veiligheidsinformatiebladen van voor 2020 gewoon niet meer voldoen. En dat alle veiligheidsinformatiebladen die dus ouder zijn dan 3 jaar... gewoon eigenlijk geüpdate moeten worden.
Ja, ja.
Naar de nieuwste stand van zaken. En dat is ook iets wat de inspectiediensten uitdragen. Hè. Let erop, er is nieuwe wetgeving, er zijn nieuwe eisen. Voldoe eraan, want anders dan kunnen we niet anders. En dat snappen we natuurlijk ook. Maar kunnen we niet anders dan zeggen, je voldoet niet.
Ja, en dat is ook dat wat ik net zeg. Van, je hebt een periode gehad, een overgangsperiode van ongeveer anderhalf jaar, waarin dat je eigenlijk de VIB's had kunnen updaten en dan waren ze al compliant geweest.
Ja.
En terwijl nu is het net alsof 1 januari 2023 een magische datum was, waarop ineens iedereen erover valt van, onze VIB's kloppen nog niet, of wij denken dat onze leverancier nog niet in orde is. Klopt dat? Goed. Maar er is gewoon een overgangsperiode geweest. Dus er was al tijd om voor te bereiden en om aan te passen. Een hele hoop spelers hebben dat natuurlijk gedaan. Wij hameren daar ook op bij onze klanten, ook in de webinars en alles wat wij communiceren, onze nieuwsbrieven. Maar dan zie je dat dat op een of andere reden toch niet opgepikt is, maar wel een serieuze trigger is om nu ineens erachteraan te gaan.
Dus ja.
dat is dat interessante wat ik
denk. Ja. Ja. Laten we eventjes wat dieper op de veranderingen ingaan. En, zonder dat we ze echt in detail bespreken, maar er zijn een aantal veranderingen natuurlijk die echt in het oog springen. Als we kijken naar het veiligheidsinformatieblad. Hè. Met name natuurlijk veranderingen in layout. Vind ik zelf niet zo heel erg interessant, want dat betekent alleen maar dat je sommige dingen op een iets andere plek zet. Hè? Maar het staat, moet er nog steeds in staan. Dus die layoutveranderingen vind ik niet zo heel spannend. Maar
ze zijn ook niet zo enorm groot. Hè? Ik bedoel, het zijn nog altijd 16 rubrieken erin staan. Het is nog altijd dezelfde informatie op dezelfde plaats. Het wordt gewoon wat gestroomlijnder aangepakt. Er is een andere volgorde onder rubriek 9 bijvoorbeeld. Je moet onder rubriek 3 wat meer zeggen in verband met SCL's bijvoorbeeld.
Ja.
Van die wat meer additionele informatie bij eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Dus die, en het is ook niet zo heel erg spannend voor de informatie die erin staat. Hè? Wat dat betreft is dat natuurlijk iets wat erin stond, alleen nu op een andere manier wordt neergezet.
Ja.
De andere aspecten die wel ietsjes interessanter zijn, zijn verschillende soorten van stoffen waar iets over gezegd moet worden. We hebben de nanomaterialen waar iets over gezegd moet worden als ze erin zitten. Een hele belangrijke als in zit. En we hebben de hormoonontregelende stoffen.
Yes.
Nou, die hormoonontregelende stof is natuurlijk al heel veel discussie over in de markt. Hoe gaan we dat aanpakken? Hè? Er zit ook een CLP-verandering aan te komen voor die hormoonontregelende stof met een aparte gevarenklasse voor die stofjes. Maar nu ineens moeten we er iets over zeggen in het veiligheidsinformatieblad. Zonder dat het een specifiek gevaar is waar een klassificatie voor is. Mm-hmm. Wat zien we daar? Wat merken we daar? Is dat makkelijk te achterhalen? Weten we, is er makkelijk te vinden welke stoffen hormoonontregelend zijn? Of laten we eerst de nano pakken? Misschien is die interessant.
Nadenken over EDC's.
De nanomaterialen is natuurlijk al een heel lange discussie. Hè? Dan moet nou, op het moment dat er iets bekend is, moet daar informatie over genoemd worden.
Klopt.
Maar het is niet iets wat over het algemeen snel in de keten gedeeld wordt met laten we zeggen, de onderdelen in de keten.
Nee, en wat vaak ook tussen aanhalingstekens verkeerd geïnterpreteerd wordt. Nanomaterialen hebben een specifieke definitie. En je hebt eigenlijk een nanostof of een nanomateriaal op het moment dat meer dan 50% van de deeltjes kleiner zijn dan 100 nanometer. We zien echter dat heel veel bedrijven, heel veel spelers, spreken over nano. Nanolakken, nanocoatings, nano weet ik veel wat. En dat men daar gewoon al uitgaat van het feit van, oké, het is op nanoschaal het stofje. Mm-hmm. 600 nanometer is ook nanoschaal.
Ja.
Maar voldoet niet aan die definitie van een nanomateriaal zoals het nu gesteld is. Dat maakt ook een beetje dat het voor ons als VIB-specialist verwarrend wordt. Want als wij dan een aanvraag krijgen voor, kijk, we hebben een product, ik zeg maar wat, nanocoating X. En er zitten nanodeeltjes in. Dat wij dan ook moeten zeggen, oké, goed, dan gaan wij uit van wettelijk nanomateriaal. Mm-hmm. Klopt dat meer dan 50% van de deeltjes kleiner is dan 100 nanometer? Oh ja, dat weten we niet, want we hebben dat nooit getest. Ja, dan moet je dus gaan zeggen van, ja. Eén, ga je testen. Twee, die testen, die kosten behoorlijk wat geld.
Ja.
Daar moeten we niet moeilijk over doen. Is het dat waard dat je dat erin steekt om het gewoon te kunnen weten? Nu, van mijn persoonlijk standpunt uit van, ja, als je het op zijn minst één keer test, dan weet je het wel over mm-hmm. de toekomst. Maar als jij weet dat het eigenlijk meer een verkoopspraatje is en je zegt van, ja, we noemen het een nanocoating, maar eigenlijk zit er niks in onder de 0,9 micron, ik zeg maar wat. Ja, dat wordt dan een lastige natuurlijk, want je noemt het wel nano, dus je hebt een bepaalde verwachting dat je dat gaat tegenkomen in het veiligheidsinformatieblad en dan staat het er niet in.
Nano is eigenlijk een beetje een containerbegrip. En net zoals,
een marketingbegrip.
Ja, ook marketing. Ja. En net zoals PFAS ook een containerbegrip is, daar zitten heel veel verschillende stoffen in, is nano dat natuurlijk ook. En we hebben natuurlijk ook die discussie al heel lang op Europees niveau over wat is nou precies nano. Dus die discussie die gaan we ook niet, helaas niet winnen hier tijdens deze podcast, zeker niet. Maar misschien wat nog belangrijker is die achtergrond daar. Hoe weten we nou überhaupt of het erin zit? Want er is nergens een eis om dit te moeten delen met je achterban. Misschien sinds januari wel. Want dan moet het in het veiligheidsinformatieblad staan. Maar eerder niet.
Ja.
Dus dat betekent dat die communicatie in die keten natuurlijk een hele lastige gaat worden.
Ja, maar dat is ook
heel belangrijk.
Dat hebben we al een paar keer aangegeven, ook in webinars en in podcasts en varia, zoals de nieuwsbrief. Communicatie in de keten is gewoon heel erg belangrijk en wordt met en belangrijker. Bijvoorbeeld, om nu even het EDC-verhaal erbij te trekken. Als ik hogerop ga om te vragen, dan zit dit of dat erin. Die percentages van bepaalde bestanddelen zijn voor ons belangrijk. Mm-hmm. Karakterisatie van stoffen en deeltjes is gewoon belangrijk. Heb je claims van, ja, dus net zoals met biocidewetgeving, zeg jij dat het beestjes doodmaakt. Ja goed, dan moet je dat wel kunnen aantonen. Ja. Moet het ook geregistreerd zijn, dan zit er een aparte wetgeving onder. Dus het is een en verhaal. Er zijn heel veel factoren die daar komen kijken. En hoe transparanter dat er gecommuniceerd wordt in de keten, hoe beter dat het voor alle partijen is.
Maar?
Maar? Dat is niet altijd het geval.
Dus. Nee, en als, ik kan me ook voorstellen dat je als leverancier niet het achterste van je tong wil laten zien. Want je wil natuurlijk ook jouw eigen product en formulering beschermen. Hè? Wat, wat ik merk in al die wetgeving is dat we die grenzen waarover we iets moeten zeggen. Hè? Dus de grens waarbij je nog iets in het product mag hebben zitten waar je niks over hoeft te zeggen. Mm-hmm. Die wordt steeds lager.
Ja,
lager en lager en lager. Dus op een gegeven moment kom je op een punt waarbij je bijna je hele formulering moet weggeven.
Ja. Ja.
En dan wordt kopiëren natuurlijk ook een heel makkelijk stukje.
Dus dan is het inderdaad de vertrouwensband die je hebt met je leverancier of klant of consultant in ons geval, dat daar het vertrouwen wel moet zijn en dat er afspraken rondgemaakt moeten worden.
Mm-hmm.
Maar als je nou een PCN-aanmelding gaat doen, moet je ook x% procent van je samenstelling weergeven.
Klopt.
En daar moet je heel erg duidelijk in zijn. Zelfs als er stoffen in zitten die niet geclassificeerd zijn, moet je eigenlijk wel gaan zeggen, ja oké, okay, maar dit zit er voor zoveel procent wel. Je moet eigenlijk gaan toewijzen waar dat de grootste brok van je samenstelling, waar dat die uit bestaat.
Mm-hmm.
Het feit dat je dat met een poison center deelt, moet wel natuurlijk wettelijk afgeblokt zijn, dat mm-hmm. niet zomaar iedereen daar toegang toe heeft. Maar ik snap dat dat moeilijk is voor een fabrikant, want... Als jij net het gouden ei hebt uitgevonden en je hebt een hele mooie samenstelling, zou ik er ook niet voor staan springen om alles zomaar te delen met alles en iedereen.
Nee.
Dus zoals ik zeg, daar komen die afspraken bij kijken. Maar er moet wel transparantie zijn. Ja, anders kan je gewoon niet voldoen aan die wettelijke eisen.
Nee.
Je hebt gewoon bepaalde informatie nodig. En ik vrees dat er meer en meer producten bepaalde eisen of klassificaties zullen krijgen. En dat het verhaal enkel ingewikkelder zal worden in de toekomst.
Ja.
Ja, want die reactie krijg je ook vaak van partijen, van waarom bepaalde stoffen erin staan, dat mm-hmm. ze dat juist wel of niet willen. En mm-hmm. moeten wij dus uitleggen waarom ze ja. erin staan, omdat het dus te maken heeft met EDC of gewoon ja. een bepaalde klassificatie.
Ja, en het lastige is natuurlijk ook nog eens in dit geval dat, als je gaat kijken naar de implementatie van deze eisen, had eigenlijk het mooiste natuurlijk geweest als er een trapsgewijze implementatie was geweest, waarbij eerst de, laten we zeggen, de industriële raw materials de eis hadden moeten voldoen. Want dan moest het daar in het veiligheidsinformatieblad in staan.
Mm-hmm.
Dan heb je even de tijd dat het doorcijpelt naar de volgende stap in de keten. Dan moest de volgende stap in de keten wettelijk voldoen. En dan pas de laatste stap. Want nu is het allemaal in één keer.
Ja, maar nu is het ook grappig dat je zo zegt, want nu komen heel veel vragen van de klant uit.
Ja,
dus
ja,
het
ja,
gaat
apart, hè?
Van onder in de keten ja. naar boven toe om te ja. vragen van, zeg, ik heb hier een oud VUB van jullie, klopt dat wel? En het voldoet nog niet aan die nieuwe Annex 2. Ik zou graag een nieuwe VUB willen hebben daarvoor. En zo sijpelt dat van onder naar boven door in de keten en de grote spelers houden dat nog wel een beetje af, ja. maar die gaan gewoon ook moeten voldoen aan die wettelijke eisen. Dus dat is
een hele interessante, want het is eigenlijk ook de eerste keer dat Nee, ik ben nog geen senior, maar ik zit al wat langer in het werkveld. En het is de eerste keer dat ik zie dat vanuit de onderkant van de keten, dus de echte eindgebruiker, dat die vraag gaat komen van, je voldoet het niet. Ik kom nou met die nieuwe informatie. Normaliter was het altijd, de grote bedrijven die echt bovenin de keten zitten, die wisten waar het om ging. Die wisten welke wetgevingen er waren. En we passen dat aan en dat zijpelt naar beneden toe.
Ja,
en er werd gevraagd voor een veiligheidsinformatieblad. Dat is altijd geweest vanuit de onderkant, hè, vanuit de gebruikerskant. Maar zo specifiek van, we weten nu dat deze wetgeving van toepassing is, je voldoet er niet aan. Die vraag die is er nooit geweest. Dus ik vind het zelf een hele interessante verandering. En ik ben heel benieuwd waar dat toe gaat leiden. Want we zien nu steeds vaker dat inderdaad de leveranciers even niet meer weten hoe het nou precies zit.
Ja, en zeker ook zoals je net aanhaalt van met die samenstellingen. Ja, maar ik wil ook wel niet te veel gaan vertellen over wat er nu net in zit.
Ja.
Ja, goed, daar kunnen we wel over sparren. Maar als er bepaalde dingen in zitten die gewoon vernoemd moeten worden, ja, dan hang je wel een beetje daar natuurlijk.
Ja. Eventjes, want dat is misschien wel een mooi haakje om aan nog één onderwerpje waar ik toch nog eventjes de impact van wil bespreken, te haken. Dat is namelijk rubriek 9.
Mm-hmm.
Daar heb ik ook een blogje over geschreven. Dus degene die daar wat meer geïnteresseerd in zijn, lees die blog. We weten dat vanuit de wetgeving er eisen zijn aan de parameters die we daar moeten vermelden.
Klopt.
En voorheen was het zo, hebben we geen vlampunt, dan zetten we netjes neer, niet bepaald. werd officieel volgens... nou, hoe moet ik dat zeggen? Werd officieel gedoogd, laten we het even zo noemen. Nu zien we dat er veel strenger op gecontroleerd gaat worden. Eén, omdat het natuurlijk in de wetgeving meer en meer staat. Maar ook omdat we weten dat vanuit inspecties daar strenger op gecontroleerd gaat worden.
Ja, maar je merkt ook van... We hebben het hier eigenlijk over wetgevingen die al bestonden... en die aangepast zijn, nu bijvoorbeeld in die annex 2, oké, dat is de nieuwe volgorde. En je moet wat gaan zeggen over een vlampunt of een pH of van die dingen. Dat was daarvoor ook al wel zo, dat je daar iets over moest zeggen en je kwam daar wel mee weg als je zei van, oké, het is niet bepaald, ja, en, klaar.
Ja.
Ja, met alle respect lijkt dit een beetje een quick fix, omdat van... We kunnen nu gaan controleren van, staat het er niet of staat het niet zoals wij het interpreteren, dan is het een inbreuk en moeten daarmee verder gaan of moet het VB aangepast worden. Dan vind ik dat er andere dingen zijn, zoals bijvoorbeeld die EDC's of wordt het een of ander wel goed benoemd of niet in het VIB. Of,
misschien wel belangrijker zijn.
Deze stof zit erin en toch zit daar een bepaalde klassificatie niet aan, aan dit mengsel. Vind ik persoonlijk dan weer wat zwaarder dan om te gaan zeggen van, jullie zijn niet in orde, want er staat niet netjes geschreven waarom dat er geen vlampunt is. Ja, dat...
Maar het is wetgeving, hè? Dus de wetgeving staat er.
Het moest er daarvoor ook al zijn. Ja. Waarom is het nu dan belangrijker dan daarvoor? En zijn er andere en misschien dingen die wat zwaarder kunnen wegen, die dan, ik ga niet zeggen genegeerd worden, maar waar dat wat losser overgegaan wordt.
Ja, want je maakt dus ook bijvoorbeeld van partijen die net nu zijn in VEB's, als ze net een nieuw product maken of net een nieuw bedrijf hebben, dat ze makkelijker met die informatie van rubriek 9 kunnen omgaan dan bijvoorbeeld bedrijven die al jarenlang een VEB hebben, wordt dat wat moeilijker.
Het is nooit echt een eis geweest, dus waarom zouden?
Ja, maar we hebben altijd gezegd, het is niet bepaald. Dan moet je gaan zeggen van, oké, het is technisch niet mogelijk om het te meten. Of er zijn gewoon nog door economische omstandigheden geen metingen uitgevoerd. Ja. Van die dingen. Omdat, zoals we net ook aanhalen, er zijn een aantal testen, die kosten natuurlijk geld. Oké, een pH kan je nu wel zo meten.
Plantpunt is ook niet zo heel erg duur, maar als je al die parameters in de hoofdstuk 9 moet gaan testen, dan ben je al gauw 10, denk ik even een globale schatting, minimaal €10.000 kwijt.
En dat zou zomaar kunnen.
Per mengsel zou moeten doen.
Ja, als je zo'n 40 hebt, begin maar aan het standen.
En dan moet je behoorlijk wat productjes verkopen en wat volume. Ja. Want anders dan kun je het er niet uithalen. En dan wordt natuurlijk het stukje voldoen aan wetgeving, wordt dan ineens een hele grote brok op de verkoopprijs van een product.
Ja.
En dat zie ik niet zo snel gebeuren nog.
En daarom dat het ook anders is met bedrijven die startende zijn of die met nieuwe producten beginnen te komen. Dan voor een bedrijf dat natuurlijk al lang een bepaald model heeft opgebouwd, die dan ook nog eens een extra budget moeten gaan voorzien van, hoe gaan we dat aanpakken? Moeten we in eigen beheer een lab gaan opzetten om dit allemaal af te checken iedere keer?
Ja.
Moeten we dit eenmalig gaan doen, zoals bijvoorbeeld met die nanomaterialen? Het zijn toch steeds kosten en toch steeds dingen die er weer bij komen.
Ja.
En daar is het misschien van de wetgever uit ook wel belangrijk om even te kijken van, oké, veiligheid is heel erg belangrijk. Ik zeg het, ik sta er zelf 100% volledig achter.
Mag ook.
Maar het moet ook wel... Ja, maar het moet van de andere kant voor een bedrijf ook wel economisch haalbaar blijven. Je mag een bedrijf niet volledig gaan verstikken. Ja, er moet transparantie zijn. Nee, er moeten bepaalde dingen ook wel gewoon kunnen of aangepakt kunnen worden op een bepaalde manier. En die vrijheid verlies je wel een beetje op de
manier. Ja, ja. Ik denk dat misschien laten we zeggen een goede afsluiter is. Hè? Je moet aan de wetgeving voldoen. En wij gaan alles eraan doen om jullie daarmee te helpen om dat op de juiste manier te doen. Maar ook wij zullen kijken natuurlijk naar de praktische inslag. En hoe kunnen we dat regelen? Alles binnen de kaders van de wetgeving.
Tuurlijk, zoals ik zei, wetgeving gaat voor, veiligheid gaat voor.
Ja,
maar
belangrijker
ik snap dat het voor bepaalde bedrijven moeilijk zal worden.
Ja. En ik ben misschien een hele duidelijke... Mijn insteek is altijd geweest, het is zelfs nog belangrijker om je veiligheid op orde te hebben dan om de wetgeving op orde te hebben. Want ook daarin kan het soms heel erg wringen. Misschien iets voor een latere podcast. Hebben we misschien nog tips of een adviesje voor onze luisteraars?
Bel, mail.
Zonder commercieel te worden.
Ik dacht dat het hier net om ging, om commerciële insteek.
Nee.
Uh, Nee, ik zou zeggen van lees gewoon die annex 2 eens na. Maak zelf ook een interpretatie. Vraag het na bij mensen die er iets van weten. Dat hoeft niet per se bij ons te zijn. Mag natuurlijk altijd wel. Maar het is belangrijk genoeg om toch even aandacht eraan te geven. Hmm. Zeker als je al 10 jaar niks aan VEB's gedaan hebt. Van gebruik deze mogelijkheid dan om een verbetering uit te voeren. Je kan je altijd terug in regel stellen. Dus
ja, dat is het probleem. En ik denk misschien ook goed om te realiseren dat die communicatie in die keten, we zeggen het steeds vaker de laatste tijd, maar die wordt zo enorm belangrijk. Het gaat niet alleen maar meer om prijzen en aanvoeren en leverantiegarantie, maar het gaat veel meer ook wat kan in de keten ook voor informatie op dit gebied doorgegeven worden, want het wordt steeds belangrijker.
Ja, en net zoals bij alle relaties merk je dat de communicatie niet komt als jij vragen stelt.
Nee.
Is dit de leverancier dan voor jou, of is er een ander die wel wat gemakkelijker is in het doorgeven?
Het wordt steeds belangrijker. Dit stukje wordt steeds belangrijker, wordt steeds meer geëist door klanten. Dus ja, met name die ketencommunicatie wordt inderdaad een hele belangrijke.
Absoluut.
Ja, ja. Bram, Erik, ja, ik denk voor een eerste keer een hele leuke discussie. Ja. Ik denk dat we die wat vaker moeten gaan doen. Maar daar hebben we onderwerpen voor nodig. En daar hebben we jou als luisteraar natuurlijk voor nodig. Dus op het moment dat je een onderwerp hebt waar je ons graag over hoort, filosoferen, discussiëren. Of misschien heb je wel zin om een keer bij ons langs te komen en samen met ons te discussiëren en filosoferen.
Koffie staat klaar.
Fly uiteraard ook, hè. We zijn Limburgers, we blijven Limburgers, dus die Fly die staat ook klaar dan. Op het moment dat zo is, laat het ons even weten. Mail, bel, WhatsApp, maakt niet uit wat. Je vindt ons en dan nodigen we je graag een keer uit. Onderwerpen zijn dus ook van harte welkom. Heren bedankt, luisteraar bedankt en je hebt het hele stukje tot het einde geluisterd, dus dan ga ik ervan uit dat je het ook interessant vond. Dus die duimpjes, vinkjes, linkjes gebruik ze eventjes en dan zien we ons de volgende keer weer, of horen we ons de volgende keer weer in de volgende Regulatory Vibe.
Heb jij de vibe te pakken? Wil je reageren op onze podcast? Of wil je meer weten? Kijk op onze website, devibfabriek.nl, en bekijk daar ook onze maandelijkse webinars.